Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraars. Aan het einde van de vorige bijdrage hebben we stilgestaan en gemediteerd bij Psalm 14. Het belang van het geloof in God wordt daarin duidelijk merkbaar. Met het geloof staat of valt de zinvolheid van heel ons leven. Als onze ogen op de buitenkant gericht zijn en we helemaal niet begrijpen of willen begrijpen dat we ons geluk niet ver weg moeten zoeken, maar in het diepste van ons eigen mens zijn, dan loopt het mis. Zij die de binnenkant hebben ontdekt in hun leven, staan met de psalmist verwonderd naar het schouwspel van de wereld te kijken. En luisteren en bidden we nogmaals om te beginnen een stukje van Psalm 14. De dwaas zegt bij zichzelf, wel nee, er is geen God. Stuitend verfoeilijk kwaad wordt overal begaan. Geen mens handelt oprecht. God uit de hemel ziet op Adams kinderen neer, speurend of er soms is een sterveling met verstand, één die nog vraagt naar God. Doch allen zweren af, verdorven met elkaar. Geen mens handelt oprecht, geen enkel, geen één. Weten zij dan van niets, de stichters van dit kwaad, uitvreters van mijn volk, dat vindt zijn brood gereed en kent Gods naam niet meer? Deze psalm heeft ook Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch, een kapucijn, geïnspireerd. In zijn meest verspreide boek haalt hij die psalm ook aan en pikt erop in. Gerhard Verscharen, geboren in 's-Hertogenbosch, rond 1588 begint zijn officiaat te Gent in 1613, waar hij de kloosternaam Johannes Evangelista krijgt. Reeds in 1620 wordt hij benoemd in een klooster te Leuven en aangesteld als novicemeester voor de Vlaamse provincie. Hij wordt er snel een gezocht geestelijk directeur. Naar het einde toe van zijn leven verblijft hij in Tervuren aan de grens met het Soniewoud, waar hij een nieuw kapucijnenklooster opricht. Hij schreef er zijn boeken terwijl hij contact hield met zijn Leuvense vrienden en met de jonge religieuzen die er hun geestelijke vorming vervolmaakten. Na Tervuren keert hij terug naar Leuven in 1633, waar hij blijft tot aan zijn dood op 2 november 1635. Hij sterft tijdens de pestepidemie die er in Leuven woedde, van 1634 tot 1636. De pestleiders verzorgen en de doden begraven waren enkele van die risievolle taken die de kapucijnen vanuit hun Franciscaanse spiritualiteit typisch behartigden in die tijd. Het was dus wellicht geen toeval dat een kapucijn als Johannes Evangelista tijdens die epidemie besmet raakte en er een van de belangrijke slachtoffers van werd. Zijn belangrijkste werk, het Rijk Gods in der Zielen, of t Binnen uw Lieden, heeft meerdere edities gekend sinds 1637. Het werd vertaald in een aantal talen, zoals het Engels, het Duits, het Spaans. De Nederlandse Jan van het Kruis, zoals hij soms ook wordt genoemd, nodigt ons uit om werk te maken van ons geestelijk leven. Zijn geschriften kunnen wel soms wat langdradig overkomen, maar dit wellicht omdat hij zo goed mogelijk zijn boodschap wil overbrengen. Hij maakt gebruik van heel wat beelden die goede inzichten geven en het geheel verteerbaar maken. In zijn werk, het Rijk Gods in de Zielen, zien we al in de titel dat Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch heel duidelijk het Rijk Gods in onze ziel situeert. Het is een heel duidelijke verwijzing naar de evangelieteksten waar Jezus het Rijk Gods verkondigt. We lezen bijvoorbeeld in het Marcus-evangelie in de versen 14 en 15 van het eerste hoofdstuk. Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Hij zei: "De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap." We merken echter wel dat Johannes Evangelista niet zegt dat het Rijk Gods nabij is of op handen is, zoals het vooral nu in hedendaagse vertalingen wordt verwoord, maar dat het binnen in u is. Waar beide manieren om het te vertalen verdedigbaar zijn, opteert onze spirituele auteur, en zeker op geestelijk vlak, duidelijk voor de vertaling binnen in de ziel, of, zoals hij het trouwens in de ondertitel verduidelijkt, binnen uw lieden. In het eerste hoofdstuk van het meest bekende van zijn werken klaagt hij over de grote onwetendheid van de mens in het zoeken en verlangen naar zijn of haar gelukkige bestemming en levensdoel, dat God is. En laten we even luisteren naar wat hij ons daarover zoal te zeggen heeft. Er bestaat geen onwetendheid die onbetamelijker of schadelijker is dan deze waarbij iemand het doel niet kent waarvoor hij iets doet. Het is eigenlijk het eerste dat hij behoort te weten om zich daartoe in alles te kunnen schikken en te voegen. Bij gebrek aan deze kennis kan hij alleen maar, als bij toeval, iets behoorlijk of voordelig ontwaren. Daarom ook als men een ambt of een dienst aanvaardt, dient men eerst te weten te komen wat er nodig is om deze taak behoorlijk te kunnen volbrengen. Hierbij is het nog veel minder gepast om niet te weten waarom men er is, nog wat de bedoeling is van zijn geschapen zijn en van zijn leven. Want het is daartoe dat ieders werken moeten verricht worden, zoals de pijlen van een schutter naar het doelwit van de roos gericht staat. Een dergelijke onwetendheid brengt onmetelijke schade toe aan het geheel van zo een leven en bestaan. Hierbij merken we dat Johannes Evangelista het ongepaste en absurde van een leven dat niet weet waartoe het geschapen is, onderstreept. Als we niet weten wat het doel is van ons leven, kunnen we enkel als bij toeval iets goed doen. Door een gebrek aan kennis is het zeer waarschijnlijk dat we niet ver zullen kunnen geraken. Met het beeld van een schutter die zijn pijlen zomaar lukraak wegschiet in het rond zonder goed te beseffen wat hij doet, is de schade die hij daarmee kan berokkenen niet ondenkbeeldig. De kans is dan ook groot dat dit veel leed zal veroorzaken. Het is treffend dat we er de dag van vandaag niet veel beter voorstaan. Hoe gaat hij nu verder? Luister maar. Alle schepselen van de minste tot de meeste, hoe onredelijk of ongevoelig ze ook zijn, weten allemaal het doel van hun leven en zijn, hun eigen plaats waar ze behoren, en daartoe keren ze zich. In welk gewest van de wereld ze zich ook bevinden, ze volbrengen zeer volmaakt hetgene waartoe ze van nature bestemd en bedoeld zijn. De aarde, het water, de lucht, het vuur en al wat daarvan gemaakt is, het kent al zijn eigen plaats. En daartoe neigen en richten ze zich zo goed ze kunnen, waar het zich ook bevindt. De hemel, de zon, de maan en alle planeten kennen hun weg, hun opkomen en hun ondergaan. Ze bewaren die met uiterste zorg en orde. De zee kent haar getijden en al de rivieren hun vloed. Het is ieder van hen van nature zo vast ingeprent dat ze datgene waartoe ze geschapen zijn nooit verlaten of falen om het te volbrengen. Onze spirituele auteur stelt ons voor een merkwaardige constatatie. Alles wat geschapen is, heeft een specifieke reden om te bestaan, een doel. Alles wat geschapen is, volbrengt precies datgene waartoe het bestemd of bedoeld is. De toen overheersende wetenschappelijke manier om naar de realiteit van de wereld te kijken, deelde alles in 4 basiselementen op, namelijk water, aarde, lucht en vuur. Vele mensen vandaag kijken wat meewarig neer op dat oude wereldbeeld. Toch is het een eenvoudig systeem waarin zelfs een boeiende dynamiek te onderkennen valt. Elk van die elementen schijnen namelijk heel goed te weten waar ze thuis horen. En als een deel van deze elementen per toeval toch elders belanden, dan weten ze zich van zodra dat mogelijk is zo snel mogelijk terug te keren naar hun eigen plaats. Alleen de mensen schijnen dat niet te weten. En het is in de verwondering daarover dat Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch Psalmen 14 en 53 gaat aanhalen. Ja, zelfs een filosoof schijnt dat eveneens te hebben gadegeslagen in grote verwondering. En laten we verder ons oor te luisteren leggen bij wat onze schrijver ons hierover te vertellen heeft. Alleen de mens die het leven nu ontvangen heeft en in deze wereld is gesteld, weet nochtans niet wat hem in deze tijd te doen staat en kent het doel niet van zijn bestaan. Toch zou hij boven alle andere schepselen van deze kennis door de rede verzekerd moeten zijn. Ten gevolge van deze onwetendheid is de wereld van altijd en nog steeds vol grote dwalingen, ongeschiktheden en ongeregeldheden. Mochten we van op een hoge toren de handel en wandel van het merendeel van de mensen in de wereld kunnen overzien en het doel voor ogen zouden hebben waar ze ieder van hen afzonderlijk en allen samen voor leven, dan zouden we ons niet genoeg kunnen verwonderen over de blindheid en dwaasheid van de kinderen van Adam. Waren het dat we de vissen zagen springen buiten het water om te vliegen in de lucht als vogels, en dat we zagen hoe de vogels zich wierpen in de zee om er te gaan zwemmen en leven als vissen, het zou ons niet vreemder of wonderlijker overkomen als te zien hoe tegengesteld het doel is dat de mensen nastreven ten opzichte van datgene wat God voor hem bestemd heeft.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora.
Videceris paraclitus, vivus ignis caritas spiritualis unctius.
Tu septiformis munere dextre rei tu digitus, tu rite promissum patri sermone eritans cultura.
Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis virtute firma.
Postem repellas longius, pacem quae dones protinus, doctores sic te previo vitemus omne noxium.
Een filosoof die de verblinding van de mens van zijn tijd aanschouwde, al vertoefde hij zelf in duisternis en onwetendheid over het juiste doel van de mens, toch bezat hij wat meer natuurlijk licht dan de anderen, ging op klaarlichte dag, midden tussen de mensen, mensen zoeken. Toen de profeet David in de geest op verscheidene momenten deze algemene verkeerde houding van het menselijk geslacht in oogenschouw nam, wist hij niet hoe hij zijn verwondering daarover best verwoorden zou. Hij gebruikte daarvoor een speciale uitdrukking. God, zo zei hij, heeft vanuit de hemel neergezien op de kinderen van de mensen, om te zien of daar wel iemand is die zijn verstand gebruikt of God zoekt, maar ze zijn allemaal afgeweken en nutteloos geworden. Er is niemand die het goede doet, zelfs niet één. Het schijnt naar zijn zeggen in zichzelf zo een verwonderlijke zaak te zijn dat ze God geen geloof schonken, ware het niet dat hij het zelf heeft gezien en opgemerkt en dat hij de mens één voor één in rekening nam. Johannes Evangelista zegt niet welke filosoof hij voor ogen heeft, maar we kunnen er zeker verschillende vinden die zich over die vaststelling hebben verwonderd. Zelfs als ze niet beschikten over het licht van het geloof, toch hadden ze een helderder kijk op de dingen dan de doorsnee mens van hun tijd. Sloegen deze filosofen de maatschappij niet gade met wat meer afstand en vanuit een ander perspectief, zoals vele profeten dat ook meestal deden? Ze merkten eveneens op dat er geen mensen waren die handelden overeenkomstig hun menselijke roeping en waardigheid. De profeet en koning David, aan wie een heel groot aantal psalmen worden toegeschreven, leert wellicht door zijn oprecht verlangen om God te dienen, te kijken met de ogen van God. Hij beseft dat zelfs in het volk dat God geroepen heeft om te leven naar zijn geboden en wil, er niemand is die zijn verstand goed gebruikt of God zoekt. En nu we door de volheid van de openbaring in Jezus Christus tot een beter inzicht en een zuiverder geloof zijn gekomen, blijft het zeer verwonderlijk dat weinigen dit echt ter harte nemen. Ja, ook in de tijd van onze auteur was dat reeds zo, nu vrijwel 400 jaar geleden. We laten hem weer verder aan het woord met wat hij hierover aan ons kwijt wil. Alhoewel wij nu door het waarachtig geloof verlicht enigszins weten welk het doel is van onze schepping en datgene wat wij in deze wereld moeten betrachten, toch is de waarachtige manier en het middel om daartoe te komen ons zeer onbekend. Zelfs al hebben we die kennis, dan begeren we die zo weinig dat deze kennis ons niet helpt. Wat maakt dat ook nu nog een verlicht mens die dat aanziet, vruchteloos de hele wereld zou mogen doortrekken om mensen te zoeken die het juiste doel hebben bereikt of dat naar behoren nastreven? Daarover getuigt de profeet Jeremia: ik heb rondgekeken en vond geen mens. Een gewis teken dat de mens tegenwoordig niet weet hoe hij zijn doel kan bereiken, kunnen we merken doordat er op aarde moeilijk een kunst of wetenschap te vinden is die meer verborgen is als deze, namelijk om dit aan te leren en te onderwijzen. Daarbij hebben weinig mensen hiervan een afdoend onderscheidingsvermogen en zij die het bezitten, vinden moeilijk iemand om deze kennis aan mee te delen. Dit laatste is waarlijk nog het ergste dat de zonde ons heeft nagelaten. Wanneer men het allemaal goed beschouwt, is dat de grootste schande en het lelijkste verwijt dat de mens kan worden gedaan. Het is alsof men met heel grote kunstgrepen en kennis een vis moet leren zwemmen, een vogel leren vliegen, een mens op aarde leren lopen. Het klinkt allemaal wel zeer zwaar en pessimistisch. De kennis of wetenschap die ons namelijk kan leren leven als mensen op aarde met het doel voor ogen waartoe we geschapen zijn, namelijk een leven in vereniging met God, schijnt quasi onvindbaar. En de weinige mensen die deze kennis hebben ontdekt en ernaar leven, die vinden ook weinig of geen geïnteresseerden om deze levenskunst aan door te geven, zodat ook zij het in praktijk zouden kunnen brengen. Als de ontdekking van deze realiteit nog niet erg genoeg is, dan voegt hij er nog een schepje aan toe, want vele boeken kwamen reeds in zijn tijd uit over het geestelijk leven, waarin duidelijk gesteld wordt dat de volmaaktheid van de geestelijke mens gelegen is in zijn vereniging met God. Toch gaan die boeken niet of onvoldoende in op de manier waarop men tot die vereniging met God dan wel kan komen. We zitten in een tijd waarop de boekdrukkunst al een hele weg heeft afgelegd en er dus veel meer boeken beschikbaar zijn. Boeken konden in grotere oplages en veel goedkoper aangeboden worden dan voorheen. Dat zorgt ervoor dat er veel meer nieuwe boeken het daglicht begonnen te zien en dat meer mensen met schrijverstalent de mogelijkheid schoonzagen om iets te gaan uitgeven. Maar dit kwam de kwaliteit en de inhoud van die boeken jammer genoeg niet altijd ten goede. Het papier was veel goedkoper dan het perkament en het drukken ging veel sneller en gaf de mogelijkheid dit alles in grotere oplagen uit te geven. In het bestaande aanbod van spirituele boeken dat nochtans in die tijd reeds vrij rijk bedeeld was, ziet Johannes Evangelista dus toch nog grote tekorten. Dit zet hem dan ook aan om die leemte met zijn werken aan te vullen. En luisteren we nog even verder naar zijn betoog. Dagelijks komen er genoeg boeken uit over de vereniging met God die spreken van onze volmaaktheid en van het doel van ons leven. Maar ze leren ons heel weinig waaruit dat eigenlijk bestaat of hoe we daartoe kunnen geraken. Als er dan enige boeken daarover handelen, dan achten we die te duister en te hoog gegrepen. We vooronderstellen dat we die niet kunnen begrijpen of achten ze vol dwalingen. We bestrijden ze zelfs en verwerpen ze. Het zegt de meeste mensen niets en ze worden er niet meer toe aangetrokken als een koe of een paard naar waardevolle specerijen. Dit valt waarlijk het meeste betreuren in vergelijking met al het overige dat er in de wereld tot stand kan komen. Het ergst van al treft men deze verblindheid ook aan onder de geestelijken en religieuzen, van wie verwacht wordt dat ze dit doel boven alle andere mensen onderscheiden, zoeken en bekomen. We denken dat we reeds alles vervuld hebben als we nog maar goed begonnen zijn, zegt Johannes Evangelista, en na ons bekeerd te hebben, gaan we wel de goede richting uit, maar denken dat er geen weg meer af te leggen is. Dat is nochtans helemaal niet waar. De bekering is een belangrijke en zelfs onmisbare stap. Het is een heel proces van bekering dat in gang gezet is om ons te leren ons meer en meer af te keren van alles wat niet God is of van alles dat niet tot zijn meerdere eer en glorie strekt. Het doopsel van Johannes de Doper in de Jordaan is een doopsel van bekering dat hij predikt en volbracht. Die bekering is mensenwerk en nog maar het begin van een hele weg. Het doopsel met de Heilige Geest en met vuur dat Jezus ons geeft, is niet ons werk, maar het werk van God. Zelf kunnen we dat niet bewerken, maar wel ontvangen. Met de goddelijke genade en werkzaamheid van Gods Geest worden we toegerust en gesterkt om die hele belangrijke weg die ons nog wacht te kunnen gaan. Als we stappen op die weg, dan wordt gaandeweg die vereniging met God een realiteit in ons leven. Die spirituele groei of geloofsgroei komt wel heel wat weerstand en uitdagingen tegen, maar mag nergens vastlopen. En daarover wil Johannes Evangelista ons verder onderhouden. Als er dan enigen zijn die volgens de ware leer zich begeven op de weg van de vereniging met God, zo vervolgt ons Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch, en hun zalige bestemming in hem zoeken, dan achten ze zich reeds verenigd eer ze God enigszins genaderd zijn. Toch is hun het woord vereniging voldoende bekend en weten ze ook wat daar vereist wordt, zodat enige oorzaak of zaken zouden moeten kunnen berusten in hun doel. Dat dit niet zo is, is een duidelijk teken dat ze zeer ver vervreemd zijn van hun bestemming. We moeten ons wel afvragen of we het woord vereniging ook nog vandaag de dag correct begrijpen. Wat vereniging betekent, legt onze schrijver op een iets wat filosofische manier verder uit. We zien dat het verder gaat dan wat we er meestal onder verstaan. Toch mogen we ook niet langs de andere kant overhellen in de zin dat we vereniging met versmelting verstaan, waardoor ieder zijn eigenheid of identiteit zou verliezen. Maar laten we luisteren naar zijn uitleg, naar de uitleg van het woord vereniging. Als iets nadert tot iets anders, ziet in de buurt, komt of nabij is, wordt het niet aanzien als daarmee verenigd. Daarvoor is het nodig dat het alle ongelijkheid verlaat, alle eigenheid afgeeft, alle menigvuldigheid verliest en de gedaante van hetgene waar het mee verenigd wordt aanneemt. Daarom zegt men niet dat het ijzer met het vuur verenigd is, zolang men het ijzer nog opmerkt, maar om verenigd te zijn moet het helemaal gloeiend zijn. Het licht acht men niet verenigd met de zonnestralen, zolang men in haar iets anders kan ontwaren dan licht en klaarte. Op dezelfde manier behoort onze ziel niet aanzien te worden als met God verenigd, zolang ze met al haar krachten niet volledig van alle schepselen en van zichzelf is afgekeerd, dat het ware alsof dat alles en zijzelf niet meer bestaan, en zozeer tot God gekeerd, zijn innige tegenwoordigheid genietend, dat ze niets anders kent, smaakt en voelt dan God alleen. Enkel als ze dit heeft bereikt, is ze volmaakt en heeft ze haar doel bereikt. Men zegt evenmin dat de steen op de aarde rust omdat hij er dichtbij is, of omdat hij met een hoek die raakt. Hij laat juist het tegendeel zien zolang hij naar beneden valt, totdat hij geheel op de aarde ligt. Ja, om van zijn rust verzekerd te zijn, dringt hij zich zo diep als hij kan de grond in. En in dat opzicht acht de mens zichzelf in God te bestaan en te rusten als hij zich in de buurt waagt, of nog als hij met één van zijn krachten, niet hem, maar iets dat op hem gelijkt, kent of raakt. Dit is waarlijk beklagenswaardige blindheid. Daarbij komt dan nog dat zij die dit horen en verstaan, door dit alles onverschillig blijven, alsof het hen niet raakt. Ze weten zich daar niet over te schamen en richten zich niet tot het doel te geraken waaruit ze weten dat ze zijn voortgekomen en waarbuiten ze nochtans geen geluk, nog zaligheid moeten verwachten. Daar waar een vis het water ziet en zich niet haast om erin te springen, of een steen los in de lucht hangt en niet naar beneden valt, zou men zeggen dat de vis dood is en de steen geen echte steen zal zijn. Wat zal men dan van de mens zeggen, of waar hij op gelijkt als hij niet op zijn eerste bestemming staat gericht? David zegt daarover, de mens die toen hem de eer te beurt viel, dit niet heeft gekend, trekt op de dwaze beesten en is aan hen gelijk geworden. En omdat het verschil tussen de een en de ander zo klein is, zegt hij twee keer hetzelfde. Dit is voor mij de aanleiding geweest om tussen al die verscheidene boeken die van de volmaaktheid van dit leven spreken, nog dit kleine boekje aan toe te voegen. Of we wagen ons erop in deze algemene dwaling daarmee een doeltreffender middel, ofwel voor ons als voor de anderen, aan te bieden om tot onze zalige bestemming te komen, waar we allen toegeschapen zijn. We moeten daar allemaal samen naar streven, omdat we ons lichaam en onze ziel in onze huidige tijd samen hebben ontvangen, wachtende op de dag waarop we verantwoording moeten afleggen over de mate dat we weinig of veel onze gelukkige bestemming zijn nabijgekomen en met hem verenigd zijn geweest. Want het is precies in de mate dat we dit betracht hebben dat we eeuwig beloond of gestraft zullen worden. Om dit alles verder te verduidelijken, heb ik er niets beter op gevonden dan dit boekje te schrijven. Het handelt over de volmaaktheid van de ziel in dit leven en van haar terechte bestemming, wat we het Rijk van God in de zielen noemen. Het is onze zaligmaker die ons in het evangelie uitdrukkelijk zegt: de komst van het Rijk Gods kan je niet waarnemen. Je kan niet zeggen, ziet, het is hier of daar, want zie, het Rijk Gods is binnen in u. In het Lucas-evangelie hoofdstuk 17, vers 20 en 21. Deze woorden zijn heel duidelijk. Onder dat inwendig rijk van de zielen verstaan de heilige Thomas, Bonaventura en anderen dat de ziel dat rijk bekomt wanneer ze het laagste van de mens in oprecht beschikking aan het opperste geheel onderworpen heeft en het opperste van de mens aan God. Dan zal God in haar leven en regeren als in zijn rijk. Als bevestiging daarvan zien we dat de heilige Cyrillus, Hieronymus en Augustinus de woorden van het Onze Vader, uw rijk komen, begrijpen als het geestelijk rijk van God in de zielen. De heilige Augustinus had daarvan een bijzondere ondervinding, zoals we kunnen opmerken uit zijn woorden die hij daarover uitsprak. O grote diepte, o zoete verborgenheid, o verborgenheid zonder verdriet, zonder bitterheid van boze gedachten, zonder verwarring van aanvallen, bekoringen en pijn. Dit is de vreugde waarvan de zaligmaker zegt: gaat binnen in de blijdschap van uw Heer. Ziezo, mogen deze woorden ons niet tot pessimisme of wanhoop voeren, maar integendeel ons bemoedigen en brengen tot het vervullen van de wil van God in ons leven. Als er redenen zijn om negatief te denken, als we zien hoe weinig mensen de liefde van God ter harte nemen, laat staan ontdekken, dan mogen het ons toch hoopvol en blij stemmen dat God de moed niet opgeeft en steeds geduldig, deemoedig en barmhartig verder met ons op weg wil gaan. Mogen zijn liefde ons hart doen smelten om zijn wil in ons leven te betrachten en zijn rijk in en rondom ons tot stand te laten komen. Tot hier deze bijdrage voor Radio Maria. Tot een volgende keer.